de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het lezen schriftgedeelte. Het lezen schriftgedeelte is in Lucas 24, vers 13 tot en met vers 35. Lucas 24, vers 13 tot en met vers 35. De te zingen psalmen zijn psalm 27, vers 3 en 7. Psalm 25, vers 2, 4 en 6. Psalm 119, vers 67. Psalm 134, vers 3. En Psalm 118, vers 13 en 14. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 24, vers 13 tot en met vers 35. De te zingen psalmen zijn Psalm 27, vers 3 en 7. Psalm 25, vers 2 en 4 en 6. Psalm 119, vers 67, Psalm 134, vers 3 en Psalm 118, vers 13 en 14. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen naar Psalm 27 en daarvan het derde en het zevende vers. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt in de versen 3 en 7 van Psalm 27. gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het evangelie van Lucas. Daarvan nader het 24e hoofdstuk, te beginnen bij het 13e tot en met het 35e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 35. Toch vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat vanmorgen met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons, is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven in de toekomende eeuw. Amen. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samenspraken en elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkaar verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordde, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zij lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op den weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande tezelfde uren keerden weer naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des brood.
Gemeente, de profeet Jesaja die spreekt van degene die over de weg gaan in grote bestrijding. O gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ziet, ik zal uw steden gans sierlijk leggen. Dan lijkt het wel op in de geschiedenis die u voorgelezen is van die beide Emmausgangers die Jeruzalem verlaten, verdrukt door onweder voortgedrevenen, met vele vragen in het hart, ook ziende hun gesprekken. Maar er staat ook in het woord, hij slaat hun zielen gaan als hun geweld of list bestrijden. Dat lijkt ook in deze geschiedenis. We willen daar ook in dit morgenuur bij stilstaan. Aan de hand van de woorden van onze tekst die u vindt in Lucas 24 en daarvan het 29e vers, waar Gods woord als volgt tot ons komt. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En vanuit deze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een viertal gedachten. We letten ten eerste op de komst tot hen, deze Emmausgangers. In de tweede plaats op het onderwijs aan hen. In de derde plaats op de handelwijze met hen. En in de vierde plaats ook van het genadewerk in hen. Dus zijn komst tot hen, de Emmausgangers. Het onderwijs aan hen, de handelwijze met hen. En het genadewerk Gods in hen. Voordat we hier nader bij stil hopen stil te staan, gaan we hier zingen uit Psalm 25. En daarvan vers 2, vers 4 en vers 6. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. En ook het vierde vers, Heere, goedheid kent geen palen. En het zesde vers, wie heeft lust en Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 2, 4 en 6. Gemeente, catechisanten, het is ook vanmorgen een bijzonder uur, ook voor jullie. Ook als het straks een ogenblik zal zijn, ook van belijdenis doen. Belijdenis doen, zo hebben we elkaar ook voorgehouden, dat is een zaak van het woord van God, van de kracht van de Heilige Geest. Is ook een zaak wat ons hart betreft, innerlijk gebeuren, geestelijk werk. En komt ook openbaar in de vrucht, in onze handel, in onze wandel. Het is leer en leven. En we vinden in Gods woord ook allerlei voorbeelden van belijdenis doen. Dat is natuurlijk niet alleen een ja-woord in het midden van de gemeente, in de kerk. Maar dat komt ook in de praktijk van het leven ook openbaar. Denk aan Jozef. Hij was in de vreemde. Hij was in Egypte. Hij verkeerde in het huis van Potifar, afgodendienaar. Maar hij deed daar belijdenis. Als de zonde, de kracht van de zonde hem zoekt te verleiden, dan zegt hij, zou ik zulke groot kwaad doen? Zou ik zondigen tegen God? Belijdenis doen. Denk aan Daniel, zijn drie vrienden. In een bruisende wereldstad, aan een heidenshof, jongelingen, ze deden belijdenis. Daniel nou had een voornemen in het hart, dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs des konings. Belijdenis doen. Die drie jongelingen, die deden belijdenis. Toen ze weigerden te buigen voor het beeld in de dal van Dura, Rutte Moabitische, ze deed belijdenis. Ze sprak uit zoals het in haar hart gelegen was. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Asaf de dichter deed belijdenis. In Psalm 73, als hij belijdt, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Kijk, daar moeten we toch naar staan. Dat het in de dagelijkse praktijk van ons leven, waar we ook zijn, onder welke omstandigheden we ook verkeren, dat we gefundeerd mogen zijn op het woord van de levende God. Dat we dat hartelijk omhelzen en in onze handel, in onze wandel ook zoeken uit te drukken. Daar gaat het ook om in deze geschiedenis. Die ons vanmorgen voorgelezen is van die twee mensen die over de weg gaan. Grote verwardheid, met vele twijfelmoedige vragen vanwege al de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen tijd ook in Jeruzalem. En ze verlaten de plaats van de opstanding uit de doden, waar de grote overwinning behaald is door de koning der kerk, waar het recht van de Vader verheerlijkt is, aan het vloekhout van Golgotha vervuld is geworden, waar de prijs is betaald. De plaats waar dood, graf en hel en de macht van de vorst der duisternis overwonnen zijn en verpletterend verslagen. En toch doen deze beide mensen belijdenis. Dat blijkt uit hun gesprek. Als u hun gesprek zou horen, zoals die derde, de grote vreemdeling die zich bij hen voegt, ook van hem verneemt, toch doen zij belijdenis. Het gaat over de Christus. Het gaat over de gebeurtenissen. En ze spreken met elkaar met een diepe smart in hun hart. Wat of dat toch plaatsgevonden heeft. Hoe dat toch alles heeft kunnen gebeuren. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Dat was hij ook. Dat heeft hij ook gedaan. Maar door de omstandigheden overmand, door al de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, zijn hun gedachten in grote verwarring gebracht. En hebben zij het woord wat hij gesproken heeft, waarvan hij ook getuigenis gegeven heeft, dat hij zou gaan lijden, zou gaan sterven, dat is bij hen op de achtergrond geraakt. Maar ze tonen de band van de liefde aan hem. De apostel Paulus, gemeente, die zegt dat hij straks de kroon der rechtvaardigheid zal ontvangen. En dan geeft hij het kenmerk aan van het ware geestelijke leven, waar het ten diepste om gaat. En dan zegt hij, de kroon der rechtvaardigheid, die zal niet alleen aan mij gegeven worden, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Kijk, nu kunt u veel van deze beide mensen en van de andere discipelen en van de vrouwen te zeggen hebben hun onkunde, hun verwardheid, het verlaten van de zonen Gods, het verloochenen van hem door Petrus. Maar één ding kunt u ze niet ontzeggen, dat ze behoren bij diegenen die zijn verschijning hebben lief gehad. En hoewel hij verworpen werd door de wereld en veracht was op het kerkerf, aan het vloekhout geslagen werd, die liefde die ze in hun hart hadden, die door geesten woord ontstoken was, die liefde brand, die was sterker dan de dood, die was harder dan het graf. En vele wateren hebben het vuur van deze liefde niet uit kunnen blussen. En zo gaan deze mensen ook over de weg. De liefde tot hem heeft toch de overhand. De een wordt met name genoemd, een Cleopas, zo wordt hij genoemd. En de ander wordt niet met name genoemd. Wie is dat geweest? Is het een andere discipel geweest? In een van de oude kerkengemeenten van Rotterdam, er hangt een schilderij. En op dat oude schilderij zijn de Emmausgangers afgebeeld. En daar staan ze als echtpaar afgebeeld, als man, als vrouw. Kan dus zijn dat het twee mannen zijn geweest. Maar het is ook niet vreemd om te denken dat het een echtpaar is geweest. Johannes 19, vers 24. Daar vindt u dat de vrouw van Cleopas ook bij het kruis stond, tezamen met Maria. Dus dat ze ook een aanschouwster is geweest van het bitter smartelijk lijden van de zonen Gods. En straks gaan deze beide mensen naar één en hetzelfde huis waar ze de zaligmaker ontvangen. Ik geef het u maar mee als een gedachte. Ik zeg niet dat het zo geweest is, maar het zou toch kunnen zijn dat het inderdaad ook een echtpaar is geweest. Dat is toch ook een rijke gedachte. Man en vrouw die Jeruzalem verlaten en die met elkaar spreken over de dingen van Gods koninkrijk. En die ook met hun ganse hart verbonden zijn aan dezelfde persoon des middelaars. Voldoet ook aan het huwelijksformulier dat wij als man, als vrouw elkaar moeten helpen en bijstaan in alle dingen die voor het tijdelijke en voor het eeuwige nodig zijn. Dus als we zo als man en vrouw over de aarde mogen gaan, dezelfde drang in ons hart, hetzelfde verlangen in de ziel, dezelfde begeerte om hem te belijden, hem te kennen als de enige grond der zaligheid. Maar de thermometer van geloof en van kennis en van vertrouwen, die stond bij deze beiden wel laag, de liefde was er. Er kan veel kennis zijn zonder de liefde. Dat kan, schriftgeleerden, fariseeën. Die wisten van de punt en de komma in het Oude Testament hoe het allemaal beschreven stond. Maar ze misten de liefde Gods. En er kan getopt worden met onkunde, met twijfel, met verwardheid. En toch dat het beginsel der liefde er is, hoort u maar bij deze mensen. Als u ze hoort spreken, het zijn toppers, het zijn missende zielen, maar het zijn mensen die getuigen van hun gemis en daarover spreken met elkaar. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij hoort hen die zijn heil verwachten. Hij is de grote hoorder ook van het gebeen. Hij zoekt ze ook op. Dat blijkt ook hier op uit deze geschiedenis. Hij doet dat niet gemeend op grond van hun groot geloof. Heeft hij trouwens nog nooit gedaan dat hij een zondaar opzoekt op grond van het geloof. Hij doet dat niet op grond van hun bewezen trouw aan hem. Hij doet dat niet op grond van een grote kennis van hem. Maar hij doet het vanwege zijn eenzijdige, goddelijke liefde. Hij doet het vanwege zijn onwankelbare trouw aan trouwelozen. Het is alles uit hem. Het is ook door hem. En het is ook tot hem. Het is voortgevloeid uit de stilte der eeuwigheid. Het welbehagen van de Vader. Het is het offer van de Zoon. Het is zijn liefde en zijn trouw. Dat staat er ook in het woord waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Hier zijn ze, die twee, in zijn naam vergaderd. Daar ben ik in het midden van hen. Daar komt hij ook bij. Is dat toch een troostvolle gedachte? Als we werkelijk gesteld zijn op de Zoon Gods. Als de waardigheid van hem onze ziel vervult. Als de uitgang van het hart naar hem gericht is. Deze mensen waren toch bekeerde mensen. Ze zouden zich toch ook kunnen troosten met hun vroegere ervaringen. Maar duidelijk is, gemeente, dat de ware bekommernis zich niet bezighoudt met een optelsom van eerdere ervaringen, van gestaltes en van tranen, maar dat de ware bekommernis persoonsgericht is op de borgen zaligmaker, op Christus Jezus. Ze hebben het niet over hun eerdere ervaringen. Ze troosten zich niet met hun ondervindingen. Ze hebben geen optelsom van hun gestaltes. Ze zijn waarlijk bekommerd om de Christus der Schrift. Dat is bekommernis. Dat is waarachtige bijbelse bekommernis. Als het ons gaat om hem, de persoon des middelaars. Ze spreken over het woord. Ze spreken over de zaligmaker van zondaren. En ik kom bij hen en ze zijn verbaasd ook over hun vraag. Weten dat er niet? Ze zijn er ontsteld over. En ook al enigszins korzelig over. Hoe kan het toch zijn dat iemand in Jeruzalem woonachtig is of daar verbleven is, dat hij niet weet van de gekruisigde Zoon Gods? Misschien hebt u ook wel zo'n tijd in uw leven gekend. Dat u zo bezet was met de geestelijke zaken. Zo bezet was met het woord van de levende God. Zoveel liefde had tot de dienst des Heer. U kon zich niet voorstellen dat bij andere mensen dat niet het geval was. Helaas komt er daarna weer een tijd van dorheid en van oppervlakkigheid en van wankelen en van hinken en zinken. Maar ze kunnen zich dat op dit moment niet voorstellen. Kenmerk van de waarheid, gemeente. Dat is dat Christus centraal staat in het geestelijke leven. De zaligmaker van zondaren. Dat hij het voornaamste is en niet iets van ons, maar hij alleen. Dat zal toch straks ook de hemel zijn. Dat zal die ganse schare zal nooit meer gekweld worden met bestrijdingen, met aanvechtingen, met twijfelingen. Zal nooit meer te kampen hebben met zonde. Zal nooit meer te strijden hebben tegen dat hoogmoedige, dat goddeloze ik, wat we ons leven lang meedragen. Maar dan zal het storeloos en eindeloos en zondeloos over de aanbidding van het Lam Gods gaan. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed uit alle geslachten, volken, natiën en tongen. En als we belijden dat het beginsel van het hemelleven hier al gekend wordt, dan zal het toch ook zo zijn dat de Christus daarin ook centraal staat. U, al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten, u die al eerder belijdenis deed. Komt uw handel en wandel ook overeen met deze beide mensen die Jeruzalem verlaten hebben? Hebt u ook zulke gesprekken onderling in uw huwelijk? Bent u ook zo gezet met een diep verlangen, met een innerlijk hartelijk begeren om hem te kennen? Enige naam, enige grond tot behoud en zaligheid, gaan ook uw tobberijen daarover. Met een levend gemis over de aarde te gaan, met een hartelijk verlangen om door hem onderwezen te worden. Kennen we iets van de plaats van Maria, die aan zijn voeten verkeerde om onderwezen te worden in de verborgenheden van het Koninkrijk Gods? Verstaan we de belijdenis van Martha? Als de zaligmaker aan haar vraagt: Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Al waren je ook gestorven, gelooft gij dat? Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Verstaan we de bedelaarsgestalte van David aan de troon der genade. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. De tweede plaats, gemeente, ook het onderwijs aan hen. Die vreemdeling die geeft onderwijs, die zegt, ach lieve broeders, ach lieve bekommerde mensen. Hier ben ik ben het. Nee, gemeente, zo gaat het niet. Hij spreekt aanklagend, hij spreekt bestraffend. Hij noemt ze o onverstandigen, het is toch wat. Daar bent u zo ijverig en zo nauwgezet en zo begeerig bezig met de kern van de zaak. Dan bent u zo bekommerd en dan wordt u zo aangesproken. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen in de schriften gesproken is. De zaligmaker, die spreekt hem dus duidelijk en krachtig aan. Opmerkelijk is, gemeente, dat ze niet boos worden, deze mensen. Weet u hoe dat komt, denk ik, dat ze laag aan de grond zaten met zichzelf. Dat ze ootmoedig waren, hebben niet zo'n last dat we terstond geraakt zijn. Maar als we maar laag aan de grond zitten. David zegt, de rechtvaardige sla mij. Hier gaat het om de rechtvaardige, Christus Jezus. De rechtvaardige sla mij. Het zal weldadigheid zijn. Hij bestraffen mij, het zal olie des hoofds zijn. Kijk, als we maar laag aan de grond zitten met onszelf, dan zijn we niet zo gauw beledigd. Dan staan we niet gelijk op onze strepen, ook in geestelijke zin. Integendeel, we zongen zo straks van David, de man naar Gods hart. Zo lange tijd op de weg, zo begenadigd. En wat vraagt hij? Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. En verderop in de psalm, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Denk toch aan dat vaderlijke meedogen. Wat is het onderwijs van de zaligmaker, gemeente? Dat is bestraffend. Dat is dat ze niet opgebouwd worden in hun tranen en in hun gestaltes. Die hebben ze wel. Dat is ook een grote zaak als we tranen hebben. Maar ze worden niet opgebouwd door het onderwijs van de koning der kerk in hun tranen en gestaltes. De schrift gaat open. Hij spreekt niet naar hun gevoel. Hij handelt niet over de omstandigheden, maar het woord gaat open. De vastheid van dat goddelijke getuigenis. Wat is de oorzaak van hun verdriet en van hun duisternis? Heel eenvoudig. De lamp van het woord hebben ze losgelaten. Ze hebben het woord vergeten. Ze zijn slechte luisteraars geweest. Koopbrugge zegt, ze hadden maar botte harten. Botte harten. Slechte luisteraars naar de schrift. Hij had hun onderwezen in de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven. En die ganse offerdienst van het Oude Testament. En al die paaslammeren die in de loop der eeuwen geslacht waren. Waren toch een heenwijzing, een onderwijzing. Zoals Johannes de Doper het samengevat heeft. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En het was Pascha geworden. En het paaslam moest geslacht worden, was geslacht aan het vloekhout op Golgotha. En ze hebben het niet begrepen. Zij wilden zo gaarne de zaligmaker vasthouden. Ze wilden zo gaarne die gevoeligheid, die nabijheid bewaren. Ze hadden een andere weg tot het koningschap uitgedacht. Maar hij ging de weg van de schrift. Hij gaat de weg van zijn eigen woord, de vastheid van het woord. En hij begon, gemeente, in de schrift bij Mozes en de profeten, zo staat er. Kijk, dat geeft eenheid. Want als we over de mens gaan spreken en zijn ervaringen, ach, de een heeft zo'n karakter, de ander heeft weer een ander karakter, de derde is heel gevoelig, die zit zo onder tranen, en een ander die zegt, ik kan geen tranen uit mijn ogen krijgen. Zo zijn we allemaal verschillend. En als we elkaar gaan afmeten, ook wat het geestelijke leven betreft, dan komen onderlinge verwarring en strijd. Maar weet u wat de zaligmaker doet? Hij opent de schrift, het woord van God. Kijk, dat geeft eenheid. Hoe verschillend of ook zijn. Als u een Chinees en een Japanner en een Engelsman en een Hollander, als u die bij elkaar zet, ondanks de verschillende culturen en de onderscheiden talen en de heel verschillende omstandigheden, maar als ze door God zijn geleerd en tot hem zijn bekeerd, dan geeft de schrift de eenheid. Daar vinden ze de eenheid in. Zo is het nog gemeente, ook op het kerkelijk erf. Al die verwarring, die verdeeldheid komt, omdat we de schrift niet laten spreken. De een komt met die bekering en de ander komt met die beleving. Het woord, dat geeft duidelijke overeenstemming. Als de koning der kerk, de hoogste profeet en leraar, onderwijs gaat geven, dan gaat hij niet over een gestaltes handelen, maar dan gaat hij over zijn gestalte handelen. Dan opent hij de schrift, het woord. En dan begint hij bij Mozes en de profeten. Die zijn noodzakelijk tot zaligheid. Zij hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En dan begint hij niet bij Genesis 3. Want Genesis 3, sommige mensen, gemeenten, die zeggen, we moeten de val in Adam niet overslaan. En die beginnen bij Genesis 3. En dan gaan we handelen over de onmacht van de mens. Ja, de mens kan zich niet bekeren. De mens kan er eigenlijk niks aan doen dat hij zo geworden is. Hij is nu eenmaal zondaar geworden. Nee, u moet niet beginnen bij Genesis 3. U moet beginnen bij Genesis 1. Daar begint de schrift. En daar begint de schrift om ons duidelijk te maken dat we goed geschapen zijn. Naar Gods beeld, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dan komt Genesis 3, dat wij moed en vrijwillig voor de leugen gekozen hebben. Voor de dood gekozen hebben. Dat beeld zijn kwijtgeraakt. Onder de vloek en de toren Gods terecht zijn gekomen. Buiten het paradijs zijn gekomen. Die volgorde moet u aanhouden. En dat doet de catechismus ook, gemeente. Die begint in het eerste stuk met de zondekennis. En daarna gaat ze terug naar de oorzaak. Hoe is dat zo gekomen? Zijn we zo boos en verkeerd geschapen? Nee, God heeft ons goed en naar zijn beeld geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Misschien kent u het werk van Boston, de viervoudige staat. Die begint bij de staat der rechtheid, net als de catechismus. En daarna de staat van de val van de mens. De oprichting uit de val. En de staat van de heerlijkheid straks ook in de volkomenheid. Ziet, de breuk, de schuld, die is aan onze zijde. En hoe moest die breuk, die schuld hersteld worden? Adam en Eva weggekropen. We hebben het allemaal verhandeld de afgelopen tijd, ook op de catechisatie. Zich bedekt met vijgenbladeren. Ze gevoelden de schuld, de vrees voor de majesteit, voor de nadering Gods. Waar begon het werk der zaligheid? Ja, niet in Adam. Niet in een roepende en zoekende Adam. Niet in een Adam die bevende van schuld tevoorschijn kwam. Nee, het was God die riep. Waar zijt gij? En toen riep hij een mens die gevallen was. En die nog met verontschuldigingen ook tot de Heere kwam. En heimelijk God en zijn naast de schuld gaf. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Had u mij die vrouw niet gegeven? Hoort u het? Waar onze verontschuldigingen vandaan komen? Uit de oude Adam. Echt. Allemaal uit de oude Adam. Ware schuldbeleving is een vrucht van de bediening van de tweede Adam. Maar tegenwerpingen, verontschuldigingen, redeneringen, die komen allemaal voort uit die oude Adam moeten we aan leren sterven. Die moeten we leren inleven. Om als arme, verloren zondaar voor God te komen staan. Maar er was geen weg meer. Geen middel meer uit de mens. En toen werd in Genesis 3 al gesproken van de komst van de Zoon Gods. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Ziet u wat er gebeurt als de zaligmaker gaat spreken? Ik hoor niets over de mens. Ik hoor niets over onze ijver, over onze kracht, over onze trouw. Ik hoor geen woord over mijn tranen en over mijn gestaltes en over mijn ervaringen. Maar ik hoor wat hij gedaan heeft. De noodzakelijkheid, de onmisbaarheid van Christus Jezus. Zijn heerlijkheid, zijn kracht, zijn strijd, zijn liefde, zijn onwankelbare trouw. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Kijk, daardoor krijgen ze brandende harten. Dan gaat hun hart branden. Was ons hart niet brandende in ons. Ziet u hoe de kennis van Christus komt? Geen visioen, geen droom, maar geen licht, geen stem uit de hemel, maar de stem van het woord van de levende God. Door het onderwijs van de schrift moest de Christus niet al deze dingen leiden. Kijk, en toen gingen hun harten branden. Was ons hart niet brandende in ons? Toen hij tot ons sprak op de weg. En toen hij ons de schriften opende. Zo komen we tot de kennis van Christus. Aanvang en verdere voortgang. Vanuit het woord. Door het onderwijs van de Heilige Geest. Uit die profetische ambtelijke bediening van de Zoon Gods. Onder de prediking van het woord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord. Toen gingen hun harten branden. Zo zeggen ze achteraf. Toen de schrift is uw hart ook wel eens gaan branden. Omdat het woord open gaat. Al die mensen meningen. En deze heeft dit en die heeft dat. En dan te buigen voor de waarheid van het woord van de levende God. Dat de schrift geopend wordt. Het woord gaat spreken. David zegt, dat was toch echt een man die diepe ondervindingen had van de genade Gods. En wat vraagt hij? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En verlos mij, Heere, van mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Ziet, branden de harten. Want het gaat om de woorden. Het gaat om de werken Gods in Christus Jezus. En wij hoopten en wij dachten en wij meenden, dat krijgt de doodsteek door het zwaard van het woord van de levende God. De omhelzing, de aanbidding van de leer der waarheid. In de derde plaats, gemeente, zijn handen wijzen met hen. Want, dan staat er in het 28e vers, en ze kwamen er bij het vlek waar ze naartoe gingen. Ze naderden het dorp. En hij hield zich alsof hij verder zou gaan. Nou, u zou toch zeggen, fijn dat dat gebeurt, want zo'n aanspraak, het is toch wat onverstandig, traag van hart om te geloven. Dan moet je toch zo kerkelijk meer levend zijn en zo betrokken zijn op de waarheid. En dan op zo'n wijze aangesproken te worden, zo weinig aandacht voor onze ernst, voor onze ijver, zo weinig aandacht voor onze tranen, voor onze ervaringen, voor onze gestaltes. Leidt dat de kerk uit is toch? En dat die uitgaat in tegendeel, gemeente. Zie wat dat werkt. Hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, een heilige dwang, brandende harten. En een heilige dwang ziet wat het woord uitwerkt. Onkunde is aangewezen, hun bestaan blootgelegd. Geen aangename vleesstredende leer. En ze bedoelden het zo goed. En ze meenden het zo oprecht. En ze zeggen, blijf met ons. Dat is de waarheid. Dat is het woord Gods. Dat is de schrift die we gehoord hebben. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geliefd beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Hij sprak hen niet naar de mond. Hij bouwde hen niet op, dat wilt u ook niet, gemeente. Dat wilt u ook niet. Hebben we geen enkele behoefte aan om opgebouwd te worden, als het waar is. Als het niet waar is wel, dan worden we graag op de schouder geklopt. Maar als het waar is, en als we iets verstaan van de diepte van onze val, onze verlorenheid, de ellendigheid, en als het ons werkelijk te doen is om de ere Gods, dan hebben we niets aan het opbouwen. Dat ze zeggen, nu, je bent een bekeerde man, hoor, je hoort er ook bij. Je bent een gelovige vrouw, het zit wel goed. Nee, we willen de waarheid. Verbonden aan het woord van de levende God. Aan het getuigenis van hem. Dat wilt u ook in het geheel niet. Dat wilden deze mensen niet. Ze waren bekommerd om de zaligmaker. Dat is kernachtig, gemeente, met Paas. Dat ze al die discipelen, wat hadden ze niet ervaren, meegemaakt. Alles schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Alles verlaten om zijn het wil. Maar het gaat bij Pasen dat ze achter de gesloten deuren, met de wenende Maria Magdalena, met treurende Emmausgangers, het gaat ze allen om hem, de zaligmaker van zondaren, om de Christus der Schriften. Ziet hoe hij zich openbaart. Hij is de Christus der Schriften. En hij beveelde het ook. Onderzoek de Schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Dat doet hij ook hier. In deze geschiedenis. Laat het u tot onderwijs zijn. Om gebracht te worden bij het woord. Van de levende God. En dan in de vierde plaats ook zijn genadewerk in hen. Hij hield zich alsof hij verder zou gaan. Maar zij dwongen hem. Doe denken aan Abraham, die drie mannen op bezoek kreeg. En die deden er ook alsof ze weg wilden gaan. Maar hij dwong hen om bij hen te blijven. Doe denken aan Lot met die engelen. En die wilden ook net doen alsof ze hem voorbij gingen. Maar hij dwong ze. Doe denken aan Jacob bij Peniel. Laat mij gaan, zo sprak de engel des Heren. Maar hij dwong hem, hij hield hem vast. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij me zegent. Doe denken aan Rut. Ga toch terug, mijn dochters. Het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Maar Rut kleefde haar aan. Uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. En ze bleef haar vergezellen. Doe denken aan Lydia. Die de apostel Paulus en zijn metgezel dwong om in haar woning te blijven. Staat in het evangelie, gemeente. Het koninkrijk Gods wordt ingenomen met geweld. De geweldhebbers, heilig geweld. Het woord en het gebed. Om hem toch te zoeken van ganser harte. Blijf met ons, want de dag is gedaald. Zo kattegezanten mochten beden maar zijn. Blijf met ons, met uw woord, met uw getuigenis, met die ontdekkende, die schuldigstellende, die Christus verheerlijkende, die zielzaligende leer van de schrift, van het woord, van de levende God. De afgelopen tijd hebben we bij het onderwijs ook stilgestaan. En de verzoekingen van de wereld, de ijdelheid van de wereld, de listen van de vorst, de duisternis, die zijn veelvuldig. Maar dan te roepen, blijf met ons, met uw woord, met uw waarheid, met uw goddelijk getuigenis. Want de nacht komt, de dag is gedaald. Het is toch een ontzaglijke tijd. In de wereld, op het kerkenkerf, de nacht komt, de dag is gedaald. Maar wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreeuwt tot de vlucht. En zo'n ziel die zucht juist. Omdat de zonde, de schuld, de verzoekingen, de aanvechtingen van de vorst, de duisternis zo nabij zijn. En die zucht daaronder. Maar hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Zie die arme tobbers over de weg gaan. En de Heer Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Dus als we nog zo verlegen om hem, om zijn woord, om zijn waarheid, de levensreis mogen vervolgen, hulpeloos, tot hem vliedende, zulke arme tobbende zondaars, bedelaars, zoekt hij op. Laat hij niet gaan. En zij laten hem niet gaan. Blijf met ons, want de dag is gedaald. Dat innig, dat hartelijk verlangen. Die bede, die worsteling, die zij of worden ons alle deel. Want hij heeft gezegd, wie mij nederig valt te voet, die zal voor mij mijn wegen leren. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 119. En daarvan vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren, en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Psalm 119, vers 67. Zingen tot slot op Psalm 118 en daarvan het 13e en het 14e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. En ook het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uw majesteit. Psalm 118, vers 13 en 14. vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.